dat je, als je een goed idee hebt en je komt met het juiste concept, dat je heel veel kan doen hier. En dat komt toch ook wel weer terug op dat je hier niet alleen lokaal business doet, maar als ik kijk naar mijn eigen business, dat ik gewoon wereldwijd mijn klanten aantrek en dat ik orders krijg over de hele wereld.
Grenzeloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Ibiza kennen we allemaal als het Spaanse party-eiland van de wereld. Met multimiljonairs, hele beroemde voetballers, Arabische oliesheiks met enorme jachten die hun geld kapot slaan bij feestjes met internationale DJ's. Zoals de Nederlander Armin van Buuren bijvoorbeeld. En die draaien dan in wereldberoemde clubs zoals de Pasha en de Amnesia. Ook weten we allemaal dat er een magische kant van het eiland is. Ibiza heeft oerkrachten die al vanaf de 70s hippies aantrekken van over de hele wereld. Maar hoe zijn de lokale Ibizenko's eigenlijk? En hoe is het om business te doen op Ibiza? Wat zit er bijvoorbeeld tussen nightlife en hippie life? Zit daar überhaupt wel iets tussen? In deze podcast van Grenzeloos Ondernemen hoor je van Nederlandse ondernemers hoe het is om te wonen, om te werken en om te ondernemen op Ibiza. In de Som Wine Shop in Santa Gertrudes, een heel klein plaatsje midden op Ibiza, praat ik met Chantal Henar van villa-verhuurder Mi Casa Tu Casa Ibiza, Joost Toost van gehoorbeschermer Ibiza Loves Ears en Ramon Bruyne van autoverhuurbedrijf Dux United en hotel-restaurant Gare du Nord.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Ik denk dat je behalve de nightlife en de hippiecultuur ook wel echt een familiecultuur hebben. Want de meeste van onze gasten zijn toch wel families. Misschien dat ze vroeger partygangers waren, maar inmiddels kinderen en die dan toch naar Ibiza blijven komen. Dus dan gaan er misschien in een week nog twee keer flink stappen. Maar ja, het is, er is wat tussenin ook nog wel.
Hoe ervaar jij dat, Ramon? Is het, wat voor plek is Ibiza? Wat voor plek zijn we hier?
Nou, ik wou eigenlijk al reageren op je, maar volgens mij is Ibiza ook gewoon nog een normaal functionerend land.
Republiek Eiland. Bijna van Spanje.
Ja, nou ja, kijk, Mallorca is natuurlijk nog veel meer dat.
Mallorca ligt net ten noorden van Ibiza, is een stuk groter.
Vijf keer groter, maar natuurlijk heb je een nightlife en heb je een hippiekant, maar dat is maar zo'n klein percentage van het normale land. Je hebt hier gewoon normale Ibizenko's, dat zijn de mensen die hier wonen. En een normale industrie en een bouwmarkt en een supermarkt en mensen die gewoon werken en naar hun werk gaan en je hebt spits en alles. Dus naast dat party gebeuren en het hippie gebeuren is ook gewoon nog een normaal Ibiza.
En dat is misschien nog niet heel erg bekend bij de meeste mensen in het buitenland.
Niet. Nee, want mensen kennen Ibiza alleen als dat ene, die twee besproken onderwerpen.
En Joost, is het inderdaad de Republiek van Ibizenko's hier zo? Hebben we hier met z'n allen een beetje een broertje dood aan Madrid en Barcelona?
Nou ja, op dat niveau ben ik niet heel bekend, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat Ibiza een hele eigen identiteit heeft binnen Spanje en binnen de wereld. De hele wereld komt hier in de zomer. Dus ja, je geniet van een heel breed internationaal netwerk wat hier toch elk jaar komt invliegen.
Want het is het mekka van de dance natuurlijk. De grootste DJ's ter wereld staan hier
die
allemaal.
Die staan hier allemaal. Die
de Armin van Buuren types van hele wereld.
Maar dat is hoe het bekend wordt gemaakt naar de buitenwereld.
En ja. Er is dus veel meer. Want hoe kijken de Ibizenko's, Ramon, aan tegen Madrid en Barcelona? Want we zijn hierin. Is het nog een soort van Catalunya?
Nee, het is geen Catalunya. Maar het
is Balearen. Het hoort op de Balearische eilanden samen met Mallorca, Formentera, mm-hmm. Menorca. Het zijn vier eilanden.
Ze praten wel een beetje toch als
het is Catalan, Ibizenko, ja. Catalan.
En die willen zich afscheiden van Madrid, van Spanje.
Nee, ja. ze horen er niet bij. Laat ik zo zeggen, de Balearen hoort niet bij Catalunya.
Nee.
Nee.
Ze spreken dan wel een soort van Catalaans, maar het is meer Ibizenk of Mallorquin of Menorquin.
En wat houdt dat in de praktijk in als je het hebt over de politiek? Is Ibiza Spanje? Of mag Ibiza van de mensen van hier ook wel wat meer voor zichzelf zijn?
Kan ik niks over zeggen.
Nou, in Spanje heb je natuurlijk de autonome deelstaten, hè, waar Catalonië daarvan een van is, waar de Baleaarse eilanden er een van zijn. Die hebben vrij veel zeggenschap. Kijk, Catalonië wil natuurlijk gewoon steeds meer zeggenschap en onder dreiging van we willen, hè, apart van Spanje, willen ze gewoon meer zeggenschap. Ze kunnen hun eigen schoolsysteem, hè, ze hebben een eigen politie. Een eigen, hoe noem je dat, Seguridad Social? Ik weet niet meer hoe je dat in Nederland noemt.
Sociale verzekering. Zover gaat het hier niet?
We hebben ook ons eigen schoolsysteem, ja.
Ja, maar vergeet niet
dus dat wordt hier bepaald. Dus in die zin willen ze apart van Spanje, nee, willen ze meer zeggenschap over, hè, wat komt in aan inkomsten en wat moeten ze afgeven aan Madrid. En over welk geld kan zelf bepaald worden. Mm. Balearen is natuurlijk een van de rijkere provincies van Spanje. Dus in die zin willen ze wel meer zeggenschap.
Ja, wat jij zegt is op zich wel, want de Catalonië en de Balearen zijn gewoon twee dan deelstaten waar gewoon heel veel geld binnenkomt. Ja. Catalonië, het is heel Spaanse Costa's. Mm-hmm. Of een groot gedeelte ervan. En Balearen, vul maar in.
Ja, want al die Arabieren die naar Armin komen luisteren en feesten, die geven al dat geld hier uit.
Dus willen ze
ook wel een beetje meer hier houden als het kan.
Ze willen ze wel laten zien. Ze vinden zichzelf toch een stuk belangrijker dan...
Trots?
Ja.
Arrogant?
Ja. Nou, misschien...
Trots zijn ze zeker, de Spanjaarden.
Of en ook de Ibizenko's ook? Weet ik niet. Ibizenko's ook?
Arrogant zijn ze denk ik niet.
Nee, arrogant.
Nee.
Nee,
hebben jullie veel Spaanse vrienden hier? Ibizenko-vrienden, Chantal?
Ja.
Hoeveel heb je er?
Ja. Hoeveel heb ik
er? Hoe heet jouw beste Ibiza-vriendin?
Ik heb een Ibiza-vriendin, die heet Toya.
Toya?
Ja, en dat is een vriendin waar ik mee train voor triathlons.
En die dus is hier born and raised op Ibiza. Joost, jij ook? Heb jij vrienden van hier?
Mijn vriendinnetje heet Toya, maar die is niet van hier.
Hetzelfde.
Ja, heb ik hier echte Ibizenko? Ik ken er een paar, maar ik ga er niet veel mee om.
Nee. Hoe komt dat, denk je?
Nou, één, omdat ik zelf vrij druk ben. En ik ook echt wel van mijn rust hou. En ik vind het leuk om in te tunen bij verschillende groepen. Je ziet toch wel veel van die groepen die altijd met elkaar zijn. En daar tune ik graag bij in. Maar ik ben ook graag wel weer dan op mijn eigen pad.
Ramon, hoe zit het met jou? En de Ibizenko-vrienden?
Ja, nou ja, kijk, vrienden is een best wel besproken onderwerp natuurlijk hier. Want er zijn heel veel mensen die hier naartoe geëmigreerd zijn, die vrienden hebben achtergelaten. En vriendschappen die je in je studententijd of in je jeugd maakt, is moeilijk om hier op diezelfde manier te krijgen of op te bouwen in een andere taal. Dus vrienden vind ik een groot woord, maar ik heb heel veel Ibizenko-amigos. Voornamelijk buren, ouders van school, mensen die bij mij in een restaurant komen eten, die vaak komen, waar we mee afspreken. Ja.
En jullie spreken er allemaal Spaans mee?
Wij spreken allemaal in principe, de mensen, als je hier woont, spreek je in principe Spaans. Catalaans kunnen we allemaal een beetje, tenminste, ik versta het een klein beetje en ik kan misschien een woordje terugzeggen.
Ik niet.
Maar mijn kinderen, die spreken Catalaans en Spaans.
En Nederlands en Engels. En Chinees misschien ook wel bijna.
Plaatsen, maar, ja.
En welke rol speelt de kerken daarbij voor jullie? Want het katholieke geloof is natuurlijk heel erg groot in Spanje. Chantal.
Nou ja, goed. Ik ben wel hier in de kerk getrouwd.
Ja?
Ja.
Want dat hoort
mijn man
dan
is
bij.
Engelsman. En dat was vooral omdat hij dat toch wel belangrijk vond. Want het was dan voor de Engelse kerk in Spanje. Hoe belangrijk is de kerk hier? Nou, geen van mijn Spaanse of Ibizenko vrienden gaat regelmatig naar de kerk. Nee, en als je hier naar de kerk gaat, dan zie je nou net als in Nederland vooral oudere generatie
is
die naar
Ibiza,
de kerk gaat.
Is Ibiza wat dat betreft anders dan het vasteland?
Mijn ervaring daarmee, ik ben afgelopen winter in Huéjar Sierra geweest, een heel klein dorpje bij de Sierra Nevada. En daar was het zeker nog wel een ding. En dan zag je hele families op zondag in het net toch over de straat shuffelen.
En dat zie je hier niet zo snel gebeuren?
Nee, hier niet. Nee.
Hier toch wat Chantal zegt, de wat oudere generatie, de senioren die daar naartoe
gaan. Ja, en ik denk dat mensen hier toch ook wat vrijer zijn, omdat het een eiland is. En dat nogmaals, ook de hele wereld is hier, dus de culturen mixen ook allemaal met elkaar. Ik denk dat de ontkerking hier wat groter is dan op sommige plekken in het vasteland.
Hoe ver gaat dat? Ik heb gehoord dat de maffia hier heel groot is om aan alles te kunnen voldoen. En dat er daardoor heel veel belangen zijn. Wat kunnen jullie daarover zeggen?
Nou ja, het hangt er vanaf wie je de maffia noemt hier. Maar er zijn wel een paar in control, laat ik het zo zeggen.
En dat zijn dan...
Ja, maar dat is overal ter wereld zo, denk ik.
Jullie beginnen allemaal een beetje te glimlachen, maar ook een beetje behouden daarin.
Nou dat... ja, ik denk er echt een beetje over na. Had je me die vraag misschien 10, 15 jaar geleden gesteld, dan had ik er wel wat duidelijker op kunnen antwoorden. Maar ik moet zeggen dat de laatste jaren steeds meer buitenlandse ondernemers komen, steeds meer... Ja, ondernemers van het Spaanse vasteland, dat ik niet meer vind dat er de oude Ibicenkische families hier alles voor het zeggen hebben.
Want dat was vroeger meer... zo?
Nou, er waren vroeger wel een aantal families die een dikke vinger in de pap hadden, die in de politieke partijen zaten, die damals altijd voor het zeggen had. En
politiek en onderwereld waren verweven.
Nou, ik vind het niet echt... onderwereld wil ik niet...
Je echt. Wordt niet meer omgelegd als je iets gaat doen hier, zeg maar.
Nou, dat was toch niet zo. Dat je
nee, maar ik bedoel, het is gewoon... Dat je nu gewoon best wel, vind ik, redelijk vrij kan ondernemen hier. Dat je gewoon, als je een idee hebt, je kan het opzetten.
Ja.
Er is een gesteria die je helpt ermee.
Wat is dat, een gesteria? Ja, dat is gewoon...
Administratiekantoor
is het, die je helpt.
Tussenpersoon.
Het is niet echt te vertalen eigenlijk, want het is eigenlijk gewoon iemand die allerlei zaakjes voor je regelt. Van een auto-opnaam zetten, tot je belastingaangifte doen, tot een vraag beantwoorden waar jij misschien net even geen verstand van hebt, omdat je de taal minder goed beheerst.
Ik hoorde namelijk bij de bushalte dat als je hier bijvoorbeeld een horecaonderneming begint, zoals jij een restaurant hebt en een hotel, dat je dan gewoon 1/3 van je maandomzet mag inleveren bij de Ibiza-onderwereld. Dat klopt wel?
Nee, dat
niet?
Is niet waar. Want je bent gewoon, net zoals de rest van het Europese systeem, ben je gewoon, je verdient geld. Over horeca, dat weten we, van partijen 10% belasting over. Je moet je personeel betalen. Daar betaal je sociale verzekering over. That's it. Dat is gewoon, that's it. Even heel kort gezegd. Maar het is net zoals in Nederland, net als in alle andere landen. Het is gewoon de Europese Unie. Het is niks meer, niks minder.
Ondanks dat jullie allemaal wel een beetje die begonnen te glimlachen.
Nee, want ik vroeg me af wat je bedoelde met maffia. Bedoel je echt onderwereld maffia? Of bedoel je meer met een iemand die het vanwege politiek aanzien... Ja, een
beide.
Beetje
Kijk,
voor
ik bedoel
het
niet,
zeggen.
Ik bedoel, nee, bedoel ik niet de gangster met de vioolkoffer.
Ik heb dat nooit zo gevoeld. Ik heb altijd met de beste Ibicenko zaken gedaan. Mijn hotel huur ik van echt een hele toffe Ibicenko. Met echt een gewoon, mag ik eerlijk zeggen, gewoon een goede huur. Die oprecht is. En ik heb me nooit opgelicht gevoeld op het eiland. Nooit, door niemand niet.
Tot wat voor een businessklimaat leidt dat, Joost, hier op het eiland? Kan je hier goed zaken doen?
Ik denk dat als je een goed idee hebt en je komt met het juiste concept, dat je heel veel kan doen hier. En dat komt toch ook wel weer terug op dat je hier niet alleen lokaal business doet, maar als ik kijk naar mijn eigen business, dat ik gewoon wereldwijd mijn klanten aantrek en dat ik orders krijg over de hele wereld. En omdat ze mijn brand kennen via ambassadeurs of socials. Dus de wereld kijkt mee naar Ibiza en daarin geloof ik in elk geval dat er een heel rijk ondernemingscultuur is hier. Zeker.
Mee eens, Chantal?
Ja.
Kan je hier goed ondernemen als buitenlander?
Ja, absoluut. Je ziet hier zoveel buitenlanders die iets beginnen, die een zaak beginnen. Het is, zonder al te veel... moeilijkheden als je je goed voorbereidt. Zoals Joost zegt, je neemt de gesteria in de arm en je hebt een goed idee. Dan is het echt niet heel moeilijk om hier iets op te zetten. Overleven is wat anders, maar om het als eerst op te zetten, word je niet moeilijk gemaakt. Helemaal niet, integendeel.
Kijk, in Nederland is het een stuk makkelijker, omdat je daar door je taal weet je gewoon de weg van. Ik ga naar het postkantoor mijn auto overschrijven, ik ga naar de kamer verkopen om in te schrijven, blablabla. Hier moet je dat toch even opnieuw uitvinden. En dat is voor iedereen lastig. En dat kost ook geld.
Ja.
En tijd.
Ja. Tijd ook. Maar inderdaad. Hè. Maar als je goed voorbereidt en niet zo van... Nou, ik heb nog een vriend daar en die zei... je moet het zo en zo doen. Ja, dan kan het natuurlijk vaak verkeerd gaan. Maar als je gewoon professioneel advies invraagt en je weet... bij wie je dat woont, dan komt het allemaal wel goed.
En de meeste ondernemers... die zijn ondernemer geworden. Dat zijn gedreven mensen, dus dan red je het wel. Ja.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Ik was nog nooit op Ibiza geweest, maar via via hoorde ik van een Nederlander die een bar had in Figueretes en die dat zelf niet meer wilde runnen en die zocht iemand om dat van hem over te nemen. En zodoende ben ik toen dus naar Ibiza gekomen, 2 koffers en een auto. En ik had geen woonplaats, dus de eerste dagen heb ik ergens in een hostel gewoond en toen een kamer gevonden. En ik heb vervolgens 2 maanden in die bar gewerkt. En ja, toen dacht ik ook, nee, dat is niet mijn ding.
Grenzeloos Ondernemen, de podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Bij elkaar opgeteld wonen ze al meer dan 30 jaar op Ibiza. Chantal Henaar van villa-verhuurbedrijf Mi Casa Tu Casa Ibiza, Joost Toost van gehoorbeschermingsplatform Ibiza Loves Ears en Ramon Bruyne van autoverhuurbedrijf Dux United en boutique B&B Gare du Nord. De Nederlandse ondernemers op Ibiza in dit tweede gedeelte van de podcast Grenzeloos Ondernemen vanuit Ibiza. Ze vertellen hoe ze op Ibiza terecht zijn gekomen en hoe ze hun business op het eiland hebben opgebouwd.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
17 jaar geleden, ja, toen woonde ik nog in Amsterdam. Ik heb hotelmanagement gedaan en ik werkte daar in een hotel. En ik was het helemaal zat. Amsterdam, het was mij te druk.
Zo'n mooie stad en je wilde weg.
Ja, ik wilde echt weg. Ik vond het echt te druk. Overal. Mensen en ja. Ik was nog nooit op Ibiza geweest. Maar via via hoorde ik van een Nederlander die een bar had in Figueretes. En die dat zelf niet meer wilde runnen. En die zocht iemand om dat van hem over te nemen. En zodoende ben ik toen dus naar Ibiza gekomen, 2 koffers en een auto. En ik had geen woonplaats, dus de eerste dagen heb ik ergens in een hostel gewoond en toen een kamer gevonden. En ik heb vervolgens 2 maanden in die bar gewerkt. En ja, toen dacht ik ook, nee, dat is niet mijn ding. Dus ik maak hier mijn seizoen af. Ik heb er nog verder in de horeca gewerkt, bij een Belgische ondernemer in een restaurant. En toen ben ik via een andere Nederlander terechtgekomen bij een Duits makelaarskantoor die toen hun eerste kantoor hier opende.
Is heel groot, hè, hier op Ibiza.
Ja, het is Engel & Völkers was het bedrijf. Het is wereldwijd. Toen was het nog heel Duits toen ik daar begon. En ik heb daar toen meer dan 9 jaar gewerkt. Dus zo, ja, zodoende ben ik gebleven.
Dus jij bent eigenlijk met een baantje in je achterzak hierheen gekomen. Of je hebt hem hier heel snel gefixt en toen ben je van het een in het ander gerold.
Ja, ik had eerst gedacht van nou goed, ik maak gewoon het seizoen hier af. Want het is moeilijk om hier een baan te vinden voor het hele jaar. Dus ik had eigenlijk al in mijn achterhoofd, nou ja, na het seizoen ga ik terug naar Nederland. Totdat ik dus bij het makelaarskantoor terecht kwam. Dat gewoon een hele leuke baan was en voor het hele jaar. En ik dacht, nou, ik blijf nog even. En dat werden er 9. En daarna ben ik dus voor mezelf mijn eigen bedrijf gestart.
Hoe ging dat? Hoe ben je dat begonnen?
Ja, ik heb mijn man leren kennen, 2 kinderen gekregen. En toen was het werken voor een baas niet meer ideaal. Ik wilde toch liever mijn eigen werktijden kunnen indelen. En ik had ook genoeg gezien bij het makelaarskantoor. Ik heb daar de verhuurafdeling opgezet. Dat is het verhuren van vakantievilla's. En door de jaren heen dacht ik van ja, dat kan anders, dat kan beter. Laat ik dat op een manier doen waarop het hier op Ibiza niet gebeurt. Het was toen eigenlijk ook nog niet, waren geen regels voor, geen wetten voor. Iedereen deed maar wat. Het was allemaal niet legaal. Het mocht eigenlijk niet, maar ja, doe maar, toch maar wel. Alles werd in cash betaald en niemand betaalde belasting. En eigenlijk toen wij dat bedrijf zijn begonnen, is dat allemaal een beetje anders gaan lopen. Ja, niet rond, maar toevallig rond diezelfde tijd. Dus toen zijn wij erin gestapt. En ja, inmiddels is het veel meer aan regels verbonden. En wordt het ook wel gezien als een echte eigen bedrijfstak. Een belangrijke buiten. Hè? Je hebt hotels en je hebt vakantievilla's.
Hoe doen jullie het anders met Mi Casa, Tu Casa, Ibiza?
Onze huizen zeg maar exclusief hebben. Dus wij verhuren huizen die alleen door ons worden aangeboden en niet door anderen. En wij hebben er daardoor meer verantwoordelijkheid over, meer controle over. Wij doen ook het gehele onderhoud en het gehele management van die huizen. Dus het is echt, die eigenaren geven ons complete verantwoordelijkheid voor hun huizen. En ja, wij ja, verhuren die voor hun.
Als je dit hoort, Joost, wat valt je dan op? Wat zou je aan Chantal willen vragen?
Wat ik haar zou willen vragen. Ja. Ja, hoe kom je aan al die exclusiviteit? Maar dat zou waarschijnlijk over de jaren heen zijn verworven.
Ja, we zijn denk ik het eerste jaar met 3-4 huizen begonnen. En we hebben altijd gezegd, nou ja, we willen er maximaal 20 hebben. Omdat we toch niet te groot team willen hebben. Omdat je ook het hele onderhoud, de schoonmaak, het zwembad, de tuin, alles voor die huizen doet. Zijn we nou met 10 man vast personeel die het hele jaar door werken. En we zijn nu op die 20 huizen gekomen. Dus om die exclusief te hebben, ja, dat gaat langzaamaan. Ja. Elk jaar een paar erbij en misschien een paar minder. Maar zo blijft het een beetje op het gelijke niveau, dat we het allemaal kunnen handelen. Dat het niet uit de hand loopt.
Joost, jij, net als Chantal, woont hier ook het hele jaar door. Hè? En jouw verhaal lijkt ook wel een heel klein beetje op dat van Chantal. Want jij hebt ook huis en haard achtergelaten en bent naar Ibiza verhuisd 3 jaar geleden.
Ja, klopt. Ik ben deze winter dan wel met een kleine side note even naar de sneeuw geweest in de Sierra Nevada. Wat heel fijn was. Ook, het is goed om het eiland ook af te zijn. Dat mensen denken, alles allemaal top het hele jaar door. Maar ik vind het altijd wel fijn om ook even uit te tunen.
Omdat je anders island fever krijgt.
Ja, noemen ze dat zo?
Ja, op Curaçao noemen ze dat island fever.
Oké, okay, ja.
Nou
ja.
In het echte papiament, zeg maar. Dat je even weg moet, anders word je loco.
Ja, yeah. Nou ja. Ik ervaar dat ook zo.
Hoe heb jij dat gedaan? Hoe ben jij gaan ondernemen hier?
Nou, ik ben artist manager geweest voor Tom Hates en Rico Sangiuliano.
Dat zijn DJ's?
Ja, grote techno jongens. En toen ben ik hier in 2015 op veldonderzoek gegaan, zoals ik het toen zelf noemde. Dat soort, ja, weet je, high, hoe zwaar. Nee, dat was nog helemaal geen high, dat was space nog. En ik wilde het gewoon zien en meemaken. En toen kwam ik hier en toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk wel, dit is wel wat ik altijd zocht. Ik ben de duikinstructeur geweest voordat ik een studie begon en voordat ik het hele management deed. Dus ik was
op Aruba gezeten, in Aruba, Thailand gezeten.
Kopipi. En het idee was altijd om weer weg te gaan na mijn studie. En daar kwam werk tussenin en een vriendin. Mooi huis in Amsterdam, boot, motor en allemaal heel hartstikke mooi. Maar toen kwam ik hier en toen dacht ik, ja, Jezus, dit is gewoon 2 uur van huis.
Een andere wereld op ruim twee uur vliegen van Nederland.
Ja, ja. En dat voelde als de volgende stap. Dus er moest wel even wat verandering komen in het leven. Dus uiteindelijk ben ik ook, is mijn relatie is niet doorgegaan. En ik ben met 2 koffers hierheen gekomen. En
de motor is ondertussen wel.
De motor is ondertussen hier. Ja, ja, de boot is reeds verkocht.
En hoe heb jij jouw bedrijf toen opgezet? Ibiza Loves Eerst, platform ook wel.
Ja, nou, omdat ik zelf tinnitus heb al 17 jaar en dat ik in de industrie heb gewerkt heel lang.
Gehoorbeschadiging.
Ja, precies. Is het altijd heel erg op mijn netvlies geweest van, hey, weet je, je moet er iets mee doen. En ik kwam hier en ik was echt verbaasd hoeveel mensen hier gewoon urenlang voor speakers staan die echt met gemak 106, 110 dB aantikken.
Echt heel hard. Heel groot en heel hard en keihard techno.
Terwijl je op een normaal geluidsniveau, als je werkt, boven 85 dB mag je niet eens een ruimte in zonder gehoorbescherming. Dus er is nul wetgeving hier rondom dat. Er was geen oplossing. Dus ik heb hier een zomer gedraaid als manager nog. En toen had ik zoiets, ja, maar dit is een gat in de markt. Dus ik ben gaan bellen met jongens van Thunderplugs. Die hebben hele leuke automaatjes voor 4 euro. Heb je een oordopje met een filtertje. Ik dacht, nou, dat gaat echt dat gaat als een trein volgend jaar.
Cash.
Nou, dat ging dus helemaal niet als een trein. Dus daar moet ik nog steeds even op afbetalen. Maar dat is prima. En ik ben met ACS Custom in gesprek gegaan om hier agent voor hen te worden.
Ja, dat is een groot Engels bedrijf dat doet in gehoorbeschermers.
We zijn niet heel groot, maar we zijn groot van naam. Ja, zeker.
En jij bent officieel distributeur van ACS hier in Spanje?
In Spanje, ja.
En dus ook op Ibiza?
Dus ook op Ibiza, ja. Hier is het begonnen en inmiddels doen we heel Spanje.
Hoe leef je daarvan?
Het blijft hosselen. Ik bedoel, als ondernemer. Je ziet met mijn werk zie je toch ook wel een piek en een daling van wanneer mensen behoefte hebben aan gehoorbescherming. Dus het is hard werken. En online zijn we nu aan het uitbouwen. Zorgen dat SEO in orde is. Zorgen dat je meer ambassadors krijgt. Scholen gaan we nu mee bezig. Ik geloof toch dat educatie is de sleutel totdat mensen ook overgaan tot actie. Wat je nu vaak ziet is dat mensen pas actie gaan ondernemen zodra ze al tinnitus hebben. En tinnitus is in een hoop gevallen, zeker bij music induced, is dat gewoon niet meer te verbeteren.
Nee.
Dus
onkeerbaar.
Ja. En dus om op scholen aanwezig te zijn. Ik ben in de Berklee geweest afgelopen februari, wat een hele grote internationale muziekschool is. Om daar toch een seminar te doen en mensen informatie te geven, maar dan ook een oplossing met studentenkorting om gehoorbescherming aan te meten.
Ramon, jouw ondernemersverhaal valt bijna niet samen te vatten, maar we gaan het toch proberen in 2,5 minuut. Jij bent hier naartoe gekomen en volgens mij ook verliefd geworden op het eiland en auto's gaan verhuren. Kan je kort aangeven hoe dat is gegaan?
Oké, nou als eerste kan ik me aansluiten bij het verhaal van onze andere tafelgasten, Amsterdam. Ik was er klaar mee. Toen zei een van mijn goede vrienden uit Amsterdam van, we gaan ene vuren op Ibiza. Dan zei ik, je bent gek. Maar toch zijn we onder tafel gegaan en zijn we ene gaan vuren op Ibiza.
Deuxchevaux.
De eentjes, de auto's. Ja. En dat noemen wij Dux, want ons naam is natuurlijk Dux United. Dat is ontstaan zo. Dat is heel snel gegaan. Investeerders gevonden. Ik moet het in 2,5 minuut doen.
Ja.
Investeerders gevonden. We zijn naar Ibiza gegaan met die investeerders. Een hele toffe rally met 6 eenden. En in de zomer van 2009 zijn we van start gegaan. Dat is allemaal heel erg anders gelopen dan ik had gewild.
Niet goed gegaan?
Niet goed gegaan. Ik kreeg ruzie met mijn partner. Met Mark, met mijn zakenpartner. En ik ben terug naar Nederland gegaan. Ik heb afscheid genomen van alles.
En toch zit je hier?
Toch zit ik hier, ja. En dat is niet zo'n leuke wending geweest. Mark heeft in 2009 heeft hij zelfmoord gepleegd. En toen is alles in een stroomversnelling gegaan. Zowel zijn familie als ik en alle andere mensen om ons heen wouden niet dat Dux United verloren ging. En ik heb de kans gehad om dit voor te zetten samen met een van de investeerders. En we staan hier nog steeds en we zijn heel blij dat we Dux United hebben kunnen voortzetten en dat het zo'n sterk bedrijf geworden is.
Bijzonder lijkt
me
dat.
Nu met 27 eentjes, Dux, is het een gezonde organisatie na 10 jaar. Ja.
Bijzonder lijkt me dat.
Het is vreselijk, maar het is zeker heel erg vreselijk.
Jullie hebben ruzie gehad en daarna toch zijn legacy ook wel deels doorgezet.
Ja, dat was natuurlijk onze meningsverschillen waren natuurlijk niet voor niets. Er was natuurlijk wel wat aan de hand, zeg maar. Dat is uiteindelijk heel terug afgelopen voor iedereen. Maar het heeft er wel. Het is gewoon een nieuwe wending. En ik ben uiteindelijk heel erg blij dat ik het door heb kunnen zetten. Want dat was wel ook zijn droom.
Ja.
Dat was zijn grootste droom. Het was zijn kind. Dit bedrijf.
En dus met succes, want wat je net zegt, het is nu groot. Je hebt er zelfs een bedrijf bij. Je bent een hotel begonnen.
Ja, het is natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Want elke keer komt het weer te sprake, dit weer. En elke keer wil ik het er niet over hebben. Maar toch is het een belangrijke ding in de opstart van Dux United geweest.
Mm-hmm.
Het is gewoon soms even heel moeilijk. Ik heb daarna Annemarie ontmoet, mijn vriendin. En al heel snel ontstond er een bed and breakfast. En al heel snel uit het bed and breakfast thuis ontstond er een overname van een hostel. Wat we omgetoverd hebben tot een boutique hotel met daaronder een restaurant in San Juan.
En mooi ook, moet ik wel zeggen.
Ja.
Ja, want Joost, jij hebt er bij de buren gewerkt.
Ik was bij de buren. Ja, nog af en toe ging ik dan bier drinken bij Ramon tijdens werk. Dat is ook al fijn.
Ja, want jullie kennen elkaar ook gewoon, hè? Al langer hier van het eiland. En Chantal, jij en Ramon kennen elkaar ook al.
Ja, nou ja, we hebben elkaar ooit een keer ontmoet. Ooit... Maar ik kan...
Jij kan het niet meer zo goed herinneren. Nee.
Maar jij misschien was dat net eventjes in een lastige periode.
Precies.
Ja, goed, wij proberen gewoon al zoveel mogelijk dingen zelf te doen, te ondernemen en met zo min mogelijk hulpmiddelen. En ja.
Dat heeft er ook wel echt wel tot een succes geleid nu op dit moment, denk ik.
Nou, succes is dat ik 3 hele mooie kinderen hier heb gekregen. En dat ik hier kan wonen. Want vergeet niet dat heel erg moeilijk is voor heel veel mensen. Het is niet zomaar dat je hier eventjes naartoe gaat van... Hey, ik ga wel even dit doen, maar dat komen we straks op de tips.
Bij de business tips, inderdaad.
Maar het is gewoon, als je terugkijkt op 10 jaar... Oh, het is heel snel gegaan, het is heel heftig geweest. Maar het is ook vooral heel leerzaam geweest. Heel mooi.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company... en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
En dat was hem, het tweede gedeelte van Grenzeloos Ondernemen vanuit Ibiza. Je hoorde ondernemers Chantal Henaar van Mi Casa Tu Casa Ibiza, een villa verhuurbedrijf. Joost Toost van gehoorbeschermingsplatform Ibiza Loves Ears. En Ramon Bruyne van autoverhuurbedrijf Dux United en boutique B&B Gare du Nord. Als je het eerste gedeelte van de podcast wil horen, check dan grenzeloosondernemen.com. Daar staan ze allemaal op een rijtje. De volgende keer hebben we business tips en tricks van de ondernemers op Ibiza. Ze hebben allemaal een top 3 gemaakt van wat de belangrijkste dingen zijn die je moet weten als je als Nederlander op Ibiza wil ondernemen.
Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.
Piraten-eiland.
Ja.
En het trekt gewoon rare
types allemaal aan.
Rare types aan. Kunstenaars, artiesten, boefjes.
Mensen die nooit meer terug naar Nederland kunnen. Om wat
En niet alleen Nederland, maar wereldwijd.
Vanaf de hele wereld.
Wereldwijd, ja. Zeker.
Grenzeloos Ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Ibiza heeft een magische aantrekkingskracht, waardoor mensen van over de hele wereld naar het eiland komen. Zoals je de Nederlandse ondernemers op Ibiza net hoorde vertellen, trekt dat soms ook wel rare types aan. Veel kunstenaars, artiesten en hier en daar natuurlijk ook wel wat boefjes. Je moet dus sterk in je schoenen staan, een gezond verstand hebben en goed weten waar je aan begint voordat je naar Ibiza vertrekt. In dit derde deel van Grenzeloos Ondernemen vanuit Ibiza hoor je de belangrijkste business tips van Chantal Henaar van Mi Casa Tu Casa Ibiza, Joost Toost van Ibiza Loves Ears en Ramon Bruyne van Dux United.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
De allerbelangrijkste vind ik persoonlijk is volg je passie. En hou die vast. Dus doe wat je mooi vindt en doe wat je leuk vindt. En doe het met passie en vol overgave. Mijn andere tip is, blijf normaal en blijf jezelf. Verlies je niet in alles. Ibiza is een eiland waar je heel snel in kan verliezen. En nou weet ik dat we allemaal hier op het eiland genieten van het leven. En af en toe misschien iets te veel of iets te vroeg een drankje nemen. Het is gezellig, we gaan even lunchen.
De zon schijnt.
Als mijn beste vrienden uit Nederland komen om 1:30 'smiddags komen ze aan om maandagmiddag. En dan zeggen ze toch, we gaan toch lunchen bij Jemandja. Maar als ik in Nederland aankom, dan...
Zijn ze er ook niet.
Nee, zijn ze allemaal aan het werk.
Het is dus altijd hetzelfde.
Niet eens een broodje kaas. Nee.
Vergeet niet dat Ibiza vol verleidingen zit. En dit is een grote verleiding dat je, dat je toch wel heel erg van het leven kan genieten. Hier. Positief, maar ook negatief. En mijn andere tip was...
Dit zijn de 3, hè? Blijf je passie volgen. Zorg dat je jezelf blijft en weersta de verleidingen.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Mee eens, Chantal?
Ik ben het wel eens, uiteraard. Maar ik had het allemaal iets concreter en zakelijkere tips. Als je iets wilt beginnen, zorg dat je iets van de taal weet. Je hoeft geen perfect Spaans te spreken, maar ik denk dat het toch wel helpt om je wegwijs te worden. hier. Ik vind het toch wel belangrijk. Ik
zorg
denk
dat je Spaans kan.
Ja.
En dan Steffi kan nog een beetje Catalaans.
Dat zou ook nog wel een beetje helpen. Ja.
Open deuren.
Ja, maar dat hoeft niet per se.
Wat is jouw
iedereen spreekt hier Spaans. Maar goed, als Catalaan vinden ze het is misschien wat meegenomen.
Ik vind dat iedereen wel Engels spreekt hier als moet.
Dat kunnen ze wel, Engels spreken hier.
Als het moet.
Ja, als het moet. Maar als je bepaalde papieren moet doorlezen en weet waar het over gaat, dan is het toch niet in het Engels vertaald.
Dan is het toch in het Spaans. Dat is jouw eerste tip. Wat is jouw tweede tip?
Daarvoor hebben we dus de gesteria's.
Ja.
Die regelen dat.
Maar tip nummer twee. Zorg dat je hier een jaartje woont voordat je je business opstart. Zodat je weet hoe is het hier in de zomer en hoe is het hier in de winter. Want daar zit natuurlijk nog een heel groot verschil in. En als je alleen maar een paar keer op vakantie bent geweest op Ibiza in de zomer, is het natuurlijk een heel ander verhaal als dat wanneer je hier woont in de winter. Dan weet je meer wat voor kosten heb je, wat zijn je woonkosten. Want dat moet je vooral niet onderschatten, de kosten die je hier hebt. Dus, het is gewoon niet goedkoop. En dan nummer drie, zorg dat je een goed businessplan hebt. Dus, en ook daarin, wees heel realistisch. En wat je denkt, wat je aan omzet gaat maken, wat je hebt qua inkomsten. En ook wat je echt realistisch denkt dat je kosten gaan zijn. Want ik denk dat veel mensen zich daarop verkijken. Als je geluk hebt, dan kan je iets leuks krijgen voor een leuke huur. Maar als jij een pand moet gaan huren voor een restaurant of een kantoor of iets anders. Ja, dat is duur hier.
Een mooi voorbeeld, Ramon, dat gaf je voor de podcastopname, is een serveerder hier in de horeca verdient €1.600. En een casita, een klein kamertje, een huisje, is €900. En dan ben je een hele goeie.
Nou, nee, als je geluk hebt als serveerster verdien je €1.600. Maar een serveerster in Barcelona verdient €900. Dat zijn gewoon de minimale salarissen waar de meeste ondernemers zich gewoon aan houden. Wat ik ook wel logisch vind. Want het is voor iedereen duur. Het is niet alleen voor die serveerster allemaal heel duur, maar ook voor die ondernemer is het heel duur. Dus het is altijd een soort strijd van, ik krijg te weinig geld, maar voor die ondernemer is het ook allemaal duur.
Ja.
Maar de verhouding tussen wonen en inkomsten is gewoon, dat klopt gewoon eigenlijk niet.
Nee.
Hou dus rekening met hoge kosten. Dat is belangrijk. Dat is
redelijk goedkoop naar de supermarkt. Je moet het gewoon echt vinden. Je moet gewoon lokaal een beetje je groente halen. Je moet gewoon je vis en je vlees bij de supermarkt halen. Dat is gewoon echt goed betaalbaar. Is goedkoper als in Nederland. Natuurlijk kan je hier dure dingen vinden. Maar dat zijn een beetje de toeristen-traps.
Je moet goed zoeken daar tussendoor.
Ja.
Joost, jouw drie tips. Wat zijn jouw belangrijkste
ik wou er nog aan toevoegen dat Amsterdam is duurder dan Ibiza op een hoop situaties. Zeker als je eruit gaat en uit eten. Is het echt goedkoper. Je kan hier voor €10 heb je menu Del Dia. En dan kan je voor hoofd na. Of je dat echt
dat
wil.
Kan je hier inderdaad ook vinden, ja.
Ja, dat is hier ook gewoon. Dus die Spaanse invloeden zijn er ook zeker. Mijn drie tips voor Ibiza om te ondernemen hier is, doe je onderzoek. Weet met wie je gaat samenwerken. Zeker. Het is een pirateneiland altijd geweest.
Wat bedoel je daarmee?
Iedereen die komt en haalt hier. Maar er zijn dus ook een hoop mensen die of voor je neus dingen weg kunnen kapen. Of dat het in het begin heel goed lijkt van ik ga je helpen. Maar uiteindelijk is dat dus niet zo. Dus je netwerk is wel heel belangrijk. Dus sta open om de juiste mensen te ontmoeten. En heb geduld. Patience.
Op zijn minst dat jaar wat Chantal aanhaalt.
Ik denk dat wel minimaal is, ja.
Dat hangt ook per categorie af wat je doet, denk ik.
Zeker.
Ja, waarom? Maar ik zou niet bijvoorbeeld... Ja, je hebt toch wel mensen die komen naar Ibiza en hebben bij wijze van spreken opa en oma en de buren al gedag gezegd en stappen met de kinderen op het vliegtuig en
maar heb jij ook gedaan?
Ja, maar ik had toen nog geen kinderen. Ik had weinig achter te laten op dat moment. Maar als je met een hele bubs hier aankomt, die mensen heb je ook. Mm-hmm. En dan denken ze, oh ja, de scholen hier, oh, die zijn in Catalaan, oh, dan moeten mijn kinderen, oh, daar had ik even niet aan gedacht. Oh, is dat zo? Ja, dan moeten ze naar de privéschool. Ja,
dan
dat kost dan natuurlijk weer geld. Ja, mensen die daar en ja, echt niet zo goed over nagedacht hebben.
Ik hoor jou een bedrag nu, 15.000
nee,
euro.
Nee, Ramon zei dat. Ik ben niet zo in de kinderdingen, maar ik geloof dat
15.000 euro
is
voor
een mooi 500 euro per maand. 500 of 600.
Ja, afhankelijk van de school. Is wel duurder.
Mooi huis.
Ja, dat wordt naarmate je kinderen aan ouder worden, wordt het...
12.000 euro per jaar hoor ik om me heen.
Wordt het duurder.
Ja. Maar de lokale school is gratis.
Dan heb je de 3.
Dan betaal je gewoon belasting voor.
Ja, als jullie naar elkaars business tips luisteren, wat valt je altijd op, Joost? Als je die van Ramon hoort, passie volgen, jezelf blijven en weersta de verleidingen. In hoeverre kan je daar
zeker je passie volgen en daarbij houden. Ik denk dat dat voor elke ondernemer geldt. Want voor de meeste ondernemers die worden toch aangezien van je bent niet goed. Maar als je er zelf in gelooft, dan ben je in staat tot een hoop dingen, geloof ik. En ja, verlies niet in de verleidingen. Kijk, ik ben echt vanuit die muziektak. En ik heb het geluk dat ik een niche heb gevonden en niemand anders deed dat hier. Dus ik ben eigenlijk vrij solo hier.
Mm-hmm.
Maar ja, ik ben wel altijd met die mannen en vrouwen op pad. En waar de flesjes wodka gratis zijn en de bandjes voor niks. Dus ik betaal eigenlijk nooit iets. Maar ja, dan heb ik wel de keuze. Ga ik er compleet af of ga ik af en toe aan de water of ga ik gewoon vroeg naar huis? En dat laatste doe ik graag. Ik ga graag vroeg naar huis.
Je vindt het niet moeilijk om die verleidingen te weerstaan?
Nee,
en steeds
ik
staan.
Zit al zo lang in deze business. Ik heb het allemaal in dat opzicht wel gezien.
Wat valt jou, Chantal, op aan de tips van Ramon?
Van Ramon, inderdaad, ik ben het wel met hem eens. Inderdaad, wat je zegt je moet een bepaalde discipline hebben ook hier. Hè? Zoals we zeggen, er komen familie en vrienden op bezoek. Ik verwacht echt inderdaad. Nou ja,
alles.
Maandagavond naar de DC10 dan toch nog maar wel. Maar als ik mijn zus bezoek in Amsterdam, ja, en maandagavond dan dan gebeurt er helemaal niks.
Even
dus
voor,
dat is wel.
Voor de goede orde, DC10 is een van de meer heftige uitgaansgelegenheden bij het vliegveld, waar je echt tot in de echt kleine uurtjes door kan gaan.
Ja, maar je kan ook vroeg heen gaan en vroeg naar huis. Want het gaat om 6 uur open, dus je kan ook gewoon 12 uur... naar huis gaan. Maar je moet wel een bepaalde discipline hebben. Zeker als je je eigen bedrijf hebt.
Absoluut.
Ja, wat vond je belangrijk? Nee, ik
of
kan
kinderen,
niet elke
of kinderen.
Keer. Of kinderen. Ja. Ja, mensen zijn altijd welkom. We kunnen graag komen. Maar ja, wij kunnen niet elke dag mee gaan lunchen.
Hoe zit het?
En wat Joost zegt. Zorg dat je een goed netwerk hebt. Vind ik ook helemaal mee eens. Dat is heel belangrijk. Er zijn echt mensen hier die zich heel anders voordoen. En grote, mooie verhalen hebben, maar waar dus niks van waar blijkt te zijn. Dus
is dat denk je anders hier dan in andere delen van de wereld?
Ja, ik denk het wel.
Hier? Veel meer.
Ja, ja.
Meer mensen
ja,
met grootspraak?
Ja, er zijn mensen die dan toch per se kosten wat het kost hier willen overleven. Over de rug van andere mensen.
Maar Joost zei
mensen.
Het heel mooi, het is een pirateneiland.
Ja,
en het trekt gewoon rare
types ook
rare
wel aan.
Types aan. Kunstenaars, artiesten, boefjes.
Mensen die nooit meer terug naar Nederland kunnen. Om wat
En niet alleen Nederland, maar wereldwijd.
Van over de hele wereld.
Wereldwijd, ja, zeker.
Is dat iets waar je ook echt voor moet oppassen en bang voor moet zijn als ondernemer?
Ik denk als je een gezond verstand hebt en je hebt een beetje mensenkennis, dat je daar doorheen kan prikken. Ik heb zelf ook al met een paar mensen dat ik dacht van nou, dit weet je, er zijn me dingen beloofd en we gaan dingen doen. En dan uiteindelijk word je gewoon niet eens uitbetaald. Dus dat gebeurt ook. En daarin denk ik toch wel dat ik een aardig filtertje heb, maar die wordt hier wel beter. Ja, Island Wisdom.
Ja.
Island Wisdom is dat.
Yes.
Zo ontstaat dat en zo groeit dat. Ik wil tot slot van dit stuk van de podcast nog even hebben over bureaucratie en een ambtenarij. Is dat groot hier op het eiland? Ik zie jullie allemaal al wegkijken en met je ogen rollen.
Ja, viva la España.
Eigenlijk wil ik het er gewoon niet over hebben, want het heel negatief is.
is dat zo erg?
Nou ja, ik weet niet. Maar ik vind het zelf gewoon een onderwerp. Ja, het is hier de bureaucratie is heel groot. En ja, je moet hier heel veel papiertjes hebben voor onzin dingen. Dan wordt hier meer papier verspild dan op de hele wereld.
Ja.
Dit is moeilijker dan welk Afrikaans land dan ook.
Niks gaat online hier. Je moet voor elk formuliertje moet je gewoon echt naar het stadhuis. Ondertekenen, een stempeltje, dan weer terug. Dan is het kwijt.
En dan moet je dus eerst naar de bank om te betalen. Ja, en dan krijg je een betaalbewijsje.
Een betaalbewijsje terug voordat je je belasting hebt betaald.
Je kan niet daar ook aan betalen direct, weet je wel.
Nee, dat is echt ongelooflijk.
Is dan eigenlijk, Joost, jouw business tip... patience, rust, geduld.
Absoluut.
Is dat de belangrijkste?
Als je dat niet hebt,
geduld.
Dan kom je om. Maar dat is op Aruba is dat hetzelfde. Ik zie het zo, de bureaucratie, en dat is, misschien kunnen jullie dat, zijn jullie daarmee eens. Maar weet je, Spanje heeft natuurlijk al een hele tijd... De werkloosheid is hier heel groot geweest de afgelopen jaren. Zoals ik het zie, is dat iedereen hier zich gewoon aan het werk houdt. Daarom is het bureaucratische systeem nog steeds zo groot. Zijn er geen systemen zoals we het in Nederland kennen in place. Nee. Zodat iedereen alsnog kan werken. Is het handig? Nee. Maar heeft men een baan? Dat wel.
Ja.
Dus ja, waar gaat die omschakeling...
Het verandert wel. Ik voel wel dat er wel veranderingen... Als ik soms bij mijn gisteria kom, hoe makkelijk die dingen online kan regelen. Denk van, oh...
Bepaalde dingen. Wel, er komt wel een beetje verandering in, hoor. Maar...
Slowly.
Ja,
tot slot, slowly. Afrondend, die gesteria, als ik het goed uitspreek, dat is wel een key partij. Die moet je hebben. Dat zijn de mensen die
je
net aankomt.
Als buitenlander. Als buitenlander kan je niet zonder gesteria op dit eiland.
Sowieso niemand, denk ik. Alles.
Nee, maar de meeste Spanjaarden gebruiken ook een gesteria.
Ja.
Alleen, denk ik, als je zeeën van tijd zou hebben... dat je het zelf zou kunnen doen. Ja. Maar als je echt je passie wil volgen... en iets doen waar je goed in bent... moet je een gesteria hebben.
Ja.
Ja.
Van start-up tot multinational... van broodjeszaak tot tech company... en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Ja, ik blijf toch op één woord vasthouden. Dat is passie. Zolang je je passie volgt... dan denk ik dat het geluk op straat ligt. En als je dan ook nog eens heel hard werkt... om dat verder uit te bouwen tot iets wat jij leuk vindt en anderen leuk vinden. Dan kom je er wel.
Grenzeloos Ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Passie is het belangrijkst als je wilt ondernemen. Je hoort het Ramon Bruyne net zeggen. Of je nou een broodjeszaak begint in Hongkong, een marketingbureau in Medellin... of een fintech startup in Boston. Zonder passie geen succes. Voor Ramon is passie de grootste drijfveer om door te gaan en te blijven ondernemen. Hij verhuurt op Ibiza Deux Chevaux met zijn bedrijf Dutch United. En sinds een paar jaar kan je logeren in zijn hotel Gare du Nord in het kleine plaatsje San Juan aan de noordkust van Ibiza. Zelf was ik nog nooit op Ibiza geweest. Ik vond het dan ook heel erg gaaf om voor de eerste keer naar Ibiza te gaan en dan ook nog eens een keer voor podcastopnames van Grenzeloos Ondernemen. Het is een bijzonder eiland met een grote aantrekkingskracht. Ik hou heel erg van dancemuziek, dus het was ook wel de hoogste tijd voor mij om eens een keer Ibiza te gaan verkennen. En het is me niet tegengevallen. Ibiza is veel meer dan dance, hippies en party. En de passie druipt er bij alle Nederlandse ondernemers in deze podcast helemaal vanaf. Ze leven, ademen Ibiza. De verhalen van Chantal Henaar van Mi Casa Tu Casa Ibiza... Joost Toost van Ibiza Loves Ears en Ramon van Dutch United spreken dan ook echt wel tot de verbeelding. In dit vierde gedeelte van Grenzeloos Ondernemen Ibiza vanuit de Som Wine Shop in Santa Gertrudis hoor je hoe ze naar de toekomst kijken en wat eraan zit te komen.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Ik sta op een transitiepunt. ACS is aan het expanden. We willen meer Europese markt gaan betreden. En dat heeft te maken met Europese wetgeving op gehoorbescherming ook. Zeker op maat gemaakt. Waardoor een hoop van onze concurrentie niet meer mogelijk... die mogen niet meer gehoorbescherming produceren.
Good for business voor jullie.
Ja, allemaal heel technisch. Dus daar zou ik de luisteraar niet mee vermoeien. Maar...
Wat betekent het in de praktijk voor jou?
De bedoeling is dat ik me meer ga focussen op Europese grond ook. Dus Spanje is zeker nog een aandachtskind. En waar nog veel tijd voor nodig is. Maar zeker binnen de industrieën, dus echt business to business, kunnen wij heel snel heel veel groeien nog binnen Europa. En daarvoor hebben ze mij in gedachten. Dus,
hoe ga je dat aanpakken?
Hoe ga ik dat aanpakken? Nou, ik spreek Duits en ik spreek Engels. Dus ik geloof dat daar best wel wat mee te doen is. Uiteindelijk is het meer team bouwen. Ik doe dit niet helemaal alleen. Mijn vriendin Toya helpt. Carlos is voor de business to business hier in Spanje. Voor de sales.
En jij zegt je spreekt Duits en Engels. Betekent dat je ook naar Duitsland en naar Engeland gaat om de business uit te breiden?
We werken met Invisio, wat een communicatiesysteem is voor legers. En die werken over de hele wereld. En we hebben een systeem gebouwd waardoor mensen dus in-ear monitors hebben, maar ook gelijk met spraak erin. En dat gaat nog veel groter worden. En het idee is dat hun producten, dat heeft 85% van de mensen die kunnen dat dragen. En wij komen voor die 15% van de markt, komen wij langs om op maat gemaakte communicatiesystemen te maken. En daarbij dus, door die wetgeving is dus gewoon heel veel concurrentie uit de markt.
Ja, het is makkelijker geworden voor jullie.
Het is makkelijker, ja.
Als jij jezelf van drie jaar geleden een belangrijke tip mag geven op ondernemersgebied, wat is dat dan?
Samenwerken. En dat inzicht heb ik 3 jaar geleden gelukkig ook gekregen. Als ondernemer, wat Ramon ook al zei, je wil graag zelf dingen doen. Zelf dingen in de hand hebben. Maar toen ik met het idee kwam van gehoorbescherming, dacht ik, weet je, een eigen oordop. Maar inmiddels ben ik ook achter wat het allemaal inhoudt met patenten en onderzoek en een laboratorium en wat het allemaal is. Ik geloof echt in de kracht van samenwerken en lekker de taart verdelen.
Chantal, waar sta jij op dit moment met Mikasa, Tukasa, Ibiza?
Op het moment gaat het goed. Wij hebben een hele solide klantenbasis, wat natuurlijk supergoed is. Want dat betekent dat je minder hoeft te investeren in je marketing en in je Google. Als jij gewoon terugkomende de gasten hebt, klanten elk jaar, dan dat is toch qua kosten scheelt dat een hoop. Wij denken af en toe aan om uit te gaan breiden naar Mallorca. Maar dat is nog
waar hangt dat
een
vanaf?
Idee. Waar hangt het van af of we dat gaan doen? Dat heeft ook een beetje te maken met wat de kinderen qua school gaan doen. He, ik heb 2 kinderen, zijn 9 en 7. Het is hier allemaal leuk totdat ze op een bepaalde leeftijd komen. Middelbare scholen en universiteiten, vervolgopleidingen. Daar is niet veel keuze.
En dan zit je beter op Mallorca?
Op Mallorca heb je in ieder geval wat meer mogelijkheden. Of het vasteland, maar Mallorca sluit qua villa verhuurbedrijf. Dus natuurlijk liggen daar ook mogelijkheden. Dus dat zou kunnen.
Want Nederland is geen optie voor jou om nog terug te gaan?
Nee.
Nooit meer?
Nou, ik zeg nooit nooit. Nee, mijn man is Engelsman, dus niet dat ik naar Engeland zou willen. Ook dat ook niet. Maar ik denk eerder naar het vasteland van Spanje.
Ik denk dat het voor ons allemaal wel geldt.
Ja.
Dat jullie niet meer terug willen en hoeven en kunnen naar Nederland.
Nee.
Wij zeggen allemaal nooit nooit.
Nee.
Want je weet niet wat er gaat gebeuren als je ouder wordt en misschien wat manker wordt. Maar ja, ik zit in precies dezelfde situatie straks. Als mijn kinderen middelbare schoolleeftijd gaan krijgen, wat moeten we dan?
Ja.
Ja, nou wat
moet je dan kinderen achterlaten op Morna? Dat is niet mijn ideaal, maar
waar brengt het jou als ondernemer dan over 3 jaar?
Dat weet ik dus
niet. Zijn kinderen zijn nog jong.
Mijn kinderen zijn nog jong, ik heb nog 6 jaar te gaan.
Want je hebt 2 bedrijven, je verhuurt auto's en je hebt een hotel en een restaurant. Is dat er over 3 jaar nog steeds?
Waarschijnlijk wel. Ik ben wel bezig met een uitbreiding in Ducks United. Ik wil heel graag de Wij zijn sinds dit jaar distributeur, zeg je dat in het Nederlands, distributeur,
ja,
geworden, ja, van een nieuwe elektrische auto.
Ja, een Mehari, dat is zo'n hele mooie Louis de Funès Open Jeep.
Oh ja, ja, nieuw, elektrisch.
Ja, maar nieuw gebouwd, maar naar het oude model.
Echt waar?
En dan onder een nieuwe licentie, een nieuwe homologatie en dus ook helemaal opnieuw op kenteken gezet. En die auto's die zijn we nu aan het verkopen. En dat gaat heel erg goed. Die gaan eigenlijk als warme donuts over de toonbank.
Maar die wil je ook dan niet gaan verhuren? Dat is qua kosten
nee,
niet...
Ze zijn vrij kostbaar in aanschaf. Daarom, ja. Het is veel geld, maar het is ook weer niet veel geld. Want het is een goede investering. En het is elektrisch en het is een nieuw gebouwde auto. Het is een nieuwe auto.
Wat kost een elektrische Mehari dan?
Rond de 35.000.
Oké. Okay. Euro's.
Euro's. Pesetas. Nee. Maar dat gaat natuurlijk wel de toekomst zijn.
Ja.
Ja. En zo'n auto die redelijk waardevast is, die schrijft weinig af. Het is een cultauto. Het is heel cool voor het eiland. Ik zeg niet dat elektrisch rijden de toekomst wordt. Maar het is wel een stap naar de goede richting. En voor Formentera is het wel te gek. En daar verkoop ik op het moment de meeste. Maar ja, het is een te gek cool autootje.
Chantal, wat is de grootste fout die jij hebt gemaakt in jouw ondernemersbestaan tot nu toe?
Dat ik niet eerder voor mezelf ben begonnen of in ondernemersbestaan. Ik was hier bijna 10 jaar toen ik voor mezelf begon. En altijd gaan van, oh, ik weet niet, moet ik nou beginnen? Moet ik mijn baan verlaten? Mijn vaste inkomsten, mijn contract om voor mezelf te beginnen. En toen ik eenmaal mijn eigen bedrijf was begonnen, dacht ik, ja, waarom heb ik dat niet 5 jaar eerder gedaan?
Zou je dat jezelf ook als tip meegeven?
Als ik het weer over kon doen, was ik mijn eigen bedrijf veel eerder begonnen.
Welke kansen heb je laten liggen?
Ik denk tot nu toe heb ik niet echt kansen laten liggen. Nee.
Jullie, guys, welke kans heb jij laten liggen, Joost?
Ik heb wel eens een situatie gehad met een artiest waar het op goede basis zonder contract... is gegaan en daar ben ik uiteindelijk niet heel positief uitgekomen. Maar ja, dan is de andere kant, werk je nog met iemand samen als op een gegeven moment het vertrouwen weg is. Dus ik weet niet of dat echt een kans is die ik eens laten liggen, maar dat is wel iets waar ik nog op terugkijk. Dat ik denk van nou, misschien ook daar iets zakelijker mee om moeten gaan.
Meer een fout die je hebt gemaakt, wat je nu niet meer zou doen, wat je anders zou aanpakken?
Ik zou er in ieder geval anders mee omgaan. Ik blijf toch in de mens geloven. En dat is niet altijd positief voor je business.
Ramon, waar ben jij het meest trots op als ondernemer?
Ja, die vraag had ik niet verwacht. het meest trots op, ja, dat je het zelf met je eigen handen hebt gecreëerd. En dat je het allemaal met liefde en passie doet. En dat wou ik ook eigenlijk op de andere antwoorden. Is dat je dat je grootste mistake is dat je alles zelf wil doen. En dat je daardoor dus niet hele grote stappen kan maken in je groei. En daar heb je toch andere mensen voor nodig.
Ja, eens.
En dat is moeilijk. En wat Joost heel mooi zegt, is dat je gewoon soms van iets vanuit je gevoel doet voor mensen. En wat dan misschien eindigt in een misstap, of dat je daar niet beter van wordt, of dat je daar iets mee verliest. Maar uiteindelijk denk ik dat het alleen maar juist goed voelt voor jezelf, dat je het toch gedaan hebt en dat je heel veel voor andere mensen doet. Dat is mijn fout ook soms, dat ik veel te veel voor mensen doe zonder dat ik er beter van word.
Dat zou je zelf dus ook wel als tip mee kunnen geven.
Nou ja, het is natuurlijk heel onaardig om het steeds maar tegen mensen te zeggen dat je voor alles geld wil hebben of weet ik veel wat. Maar... met je goede gedrag ga je niet overleven in deze wereld.
Het is wel een 10% eiland. Dus
wat bedoel je
voor
dan
jou dan 10%?
En dat haat ik.
Oké, okay, 10% ja, eiland.
Ja. Commissie-eiland.
Ja, commissie.
Tot slot, ja. Joost, hoeveel van het succes wat jij nu hebt met jouw bedrijf heb jij te danken aan gewoon keihard werken, elke dag er staan, rammen en hoeveel aan geluk?
Ik denk dat geluk de 100% moet zijn. Want als het geluk er niet is, wat ben je dan aan het doen als eerste? Dit pad wat ik nu op ben, komt voort uit een gehoorbeschadiging. Ik word wakker met tinnitus, ik ga ermee naar bed. Ik zie wat voor schade het aandoet bij anderen. Maar ik was er laatst tijdens een meditatie, ben ik er dankbaar voor geweest. Omdat het me ook nu een heel mooi pad heeft gebracht. waarin ik andere mensen kan helpen. Ik heb een radioshowtje. Ik kan reizen. Ik heb niet heel veel geld, maar ik doe wel alles wat ik wil. Ik ben met de mensen die ik om me heen wil hebben en ik woon hier. Dus ik denk dat geluk juist de drive moet zijn voor elk ondernemer. En als je denkt van ja, dit is het niet en je denkt dat voor een langere tijd, stop, dan gaan we het anders doen.
Chantal, zelfde vraag voor jou. Hoeveel van jouw succes als ondernemer heb je te danken aan geluk en hoeveel aan gewoon keihard werken, de wekker heel vroeg zetten en rammen, gaan?
Nou, de wekker heel vroeg zetten, dat valt hier wel mee. Als ik de wekker heel vroeg zet, is het omdat ik ga sporten 's ochtends en dat doe ik toch wat ik leuk vind. En, maar ja, je moet wel, zoals eerder gezegd, je moet wel discipline hebben hier. En het succes van mijn bedrijf, in de eerste jaren hebben we natuurlijk wel keihard gewerkt. En naarmate het bedrijf gaat lopen, kun je personeel aannemen aan wie je verantwoordelijkheden af kunt geven, zodat je dan gewoon niet meer elk weekend hoeft te werken.
Dus je hebt het afgedwongen, je hebt er hard voor gewerkt. En je hebt niet zo heel veel geluk gehad daarbij.
Nou, ik denk geluk, ja, wel überhaupt dat ik toen ik hier kwam, ja, daar heb ik toch wel bepaalde, ja, geluk gehad dat ik kon blijven. Ja, dat is niet voor iedereen heel makkelijk. Heel veel mensen komen hier en moeten dan helaas toch na een seizoen weer gaan of na een jaar weer gaan. Dus daar heb ik wel toen wel geluk gehad. Maar ja, daarna heb ik ook gezegd, oké, bedankt voor het geluk. Maar nu ga ik er ook wel voor zorgen dat ik hier kan blijven werken, een bedrijf kan opzetten en dat het voort blijft bestaan.
Ramon, hoeveel heb jij te danken aan geluk en hoeveel aan hard werk?
Ik blijf toch op één woord vasthouden. Dat is passie. Zolang je passie volgt, dan denk ik dat het geluk op straat ligt. En als je dan ook nog eens heel hard werkt, om dat verder uit te bouwen tot iets wat jij leuk vindt en anderen leuk vinden, dan kom je er wel.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.